Welkom bij de podcast over babyverlies. De plek waar moeders die babyverlies hebben meegemaakt hun verhaal kunnen delen en gehoord worden. Mijn naam is Desiree van Nieuwenhoven. Als mama van Tom en Tim, die in 2006 en 2007 stilgeboren werden, en als iemand die zelf een miskraam heeft ervaren, ken ik de diepe sporen die zulk verlies achterlaat. Ik heb deze intense reis van verdriet naar kracht doorlopen en wil dat pad nu verlichten voor anderen. Dat doe ik in de Stillborn Sisterhood, een community voor vrouwen met babyverlies. Het delen van deze verhalen kan soms overweldigend zijn, dus nemen we een pauze als dat nodig is. We zijn hier om te luisteren, te begrijpen en te steunen. Dus zet je schrap voor diepgaande gesprekken die troost bieden, herkenning geven en kracht geven. Veel luisterplezier. In deze podcast spreek ik met Kaylee. Kaylee heb ik leren kennen vanuit het business circuit. We zitten samen in een traject bij Caroline Venema. En tijdens een van onze live dagen kwamen we erachter dat we eigenlijk wel een gemeenschappelijk iets hadden. We hebben allebei een miskraam gehad. En Kaylee zei, ik vind het eigenlijk wel heel fijn om mijn verhaal wereldkundig te maken. Want niet veel mensen weten dat ik dit heb meegemaakt. Dus Kaylee, welkom en fijn dat je je verhaal wilt delen. En ik vind het eigenlijk heel fijn dat je dat met mij wil doen. Ik vind het stoer, ik vind het dapper. Dus kun jij met de deur in huis vallen en vertellen wat jouw ervaring is met jouw babyverlies? En wanneer was dat? En hoe oud?
Nou, het is al heel lang geleden. Dus daarom is het is des te mooi om er nu toch nog een keer weer over te praten. Maar ik was toen de tijd 24. Dus dat is nu zo'n 12 jaar geleden al. En toen ben ik zwanger geweest. Uiteindelijk ben ik zo'n 12 weken zwanger geweest, maar is het kindje overleden op zo'n 8-9 weken. Maar ik ben het pas na 12 weken kwijtgeraakt.
Oké, maar hoe was dat om daarop in te gaan? Hoe? Je hebt dus eigenlijk 3-4 weken met een overleden kindje in je buik geleefd.
Ja, wist ik toen natuurlijk niet. Daar kwam ik pas achter, om en nabij op 12 weken. En ik heb er toen dus ook voor gekozen. En dat maakt dat het in mijn hoofd soms nog een soort moeilijk is. Ik heb ervoor gekozen om uiteindelijk een abortuspil te nemen. Om het, plat gezegd, eruit te krijgen. Omdat de kans bestond dat je anders dus nog weken doorloopt. En op het moment dat je dus wel weet dat het niet meer leeft. Dan is dat heel, een heel raar idee. Om met iets in je lichaam te lopen wat niet meer levensvatbaar is.
Ja, maar als al overleden was en je neemt tegenwoordig noemen ze dat ook anders. In feite heb jij helemaal geen abortus gehad. Alleen is het gewoon voor jouw lichaam gezonder geweest om het op die manier op te werken, zodat jouw lichaam niet schade zal krijgen van een kindje wat niet meer leeft in jouw lichaam, wat eigenlijk gewoon ook je lichaam mag gewoon gaan verlaten.
Ja, klopt. Alleen ik weet dat het toen de tijd voelde het heel hoe zeg ik dit? Voelde ik daar heel erg tweestrijd in. Omdat het toch voelt alsof je gaat voor een abortus. Terwijl wat je zegt, het was geen abortus. Het was een miskraam.
Ja, maar als het was blijven leven, was het er gewoon geweest, toch?
Ja.
Precies. Dus een abortus vind ik, en ik weet niet hoe jij daar tegenaan komt, dat hoor ik zo wel. Ik vind een abortus is als je zwanger bent en je kiest er bewust voor om de zwangerschap te beëindigen. Maar wat wij toen ook spraken, toen we elkaar zagen, was dat bij jou helemaal niet aan de orde. Want jij wilde dat kindje heel graag.
Ja. Ja, dus ik denk wat het voor mij ook lastig maakte, is dat ik heb wel nagedacht over abortus. Omdat de situatie niet ideaal was. Maar ik had voor mezelf besloten, als ik zo direct de echo heb en ik hoor het hartje, dan hou ik het.
Ja.
Alleen, dat hartje was er niet. Toen voelde het dus alsof ik alsnog voor abortus ging. Wat ik zeg, dat het is een keuze die voor mij gemaakt is. Dus die kwam niet vanuit mijzelf.
En feitelijk is het ook geen abortus geweest. Het is gewoon een zwangerschap die op een natuurlijke manier gewoon gestopt is.
Ja, alleen is het wel heel lang geduurd voordat ik dat zelf ook inderdaad zo zag.
Voelde je daar schuldig over? Dat je dat gedacht had?
Nee, Nou, niet zozeer schuldig over dat stuk. Maar ik denk wel dat je, en dat zal elke vrouw die dit meemaakt herkennen, dat je een soort schuldig voelt dat het überhaupt overleden is. En
Ja,
ik denk
want
dat mijn schuldgevoel meer daarop zat. En ik heb me ook wel schuldig gevoeld om het feit dat ik überhaupt abortus overwoog. Omdat ik, toen ik eenmaal voor mezelf besloot van nee, maar dat is helemaal niet wat ik wil. Kijk, je krijgt nu heel erg te maken met mening van anderen. En dat was eigenlijk waardoor ik ging twijfelen. En daar heb ik me later wel schuldig over gevoeld. Dat ik dacht van, nou ja, het is zo zonde dat die korte periode die ik zwanger was, dat dat eigenlijk alleen maar in het teken stond van omgaan met de mening van anderen en afwegingen maken. Terwijl ik voor mezelf eigenlijk altijd gevoeld heb wat ik wilde.
Oké, dus eigenlijk is het ook een oproep van jou aan alle vrouwen. Als je zwanger bent en ook is de situatie misschien niet ideaal, blijf dicht bij jezelf en ga voelen wat jij graag wil. En laat je niet te veel meeslepen met de omgeving, wat de omgeving vindt. Want hoe reageerde de omgeving dat je uiteindelijk een miskraam kreeg?
Opgelucht. Mijn omgeving was niet blij met de zwangerschap. Lieten dat ook heel erg merken. Uitzonderingen daar gelaten. Want er waren echt wel een aantal mensen die mij wel aangaven. Van goh, hey, is dit wat je wil, dan sta ik achter je. Maar de meesten hadden eigenlijk al voor zichzelf besloten voor mij. Van nee, maar dat moet je niet gaan houden. Joh. Dat wordt niks. En op het moment dat dat dus misging. Ja, het voelde alsof eigenlijk iedereen zoiets had van, nou mooi, probleem opgelost en we gaan door.
Wat deed dat met jou dat ze zo reageerden?
Ja, dat was heel lastig. Omdat ik er natuurlijk wel heel veel verdriet van had. Ja, ik heb me daar heel alleen in gevoeld, in dat hele stuk. Het
En
is
wat
heel
had je?
raar om zeg maar verdrietig te zijn, terwijl de rest van de wereld, nou ja, de wereld klinkt heel overdreven, maar
Jouw
Terwijl
omgeving?
anderen, ja, terwijl mijn omgeving opgelucht was. En dan krijg je ook alle opmerkingen van ja, maar dit is beter zo. En al dat soort dingen. En dat is allemaal heel leuk, maar dat neemt niet weg.
Vind je
Dat je op
dat
dat
leuk?
moment
Ik
gewoon
vind
iets
het helemaal
verliest.
niet leuk. Ik vind het gewoon echt
Nee, maar.
onnadenkend eigenlijk. Toch?
Ja. Maar je gaat twijfelen aan
Daar, jij gaf
jezelf.
ook aan dat je daar heel alleen voelde. En ik denk dat door alle meningen en alle reacties die ze jouw omgeving, uitzonderingen daar gelaten, hebben gegeven, dat jij je gewoon eigenlijk heel alleen voelde. Je voelde je verdrietig, want je kindje leefde niet meer. Je voelde je schuldig omdat je überhaupt overwoog had om misschien de zwangerschap te stoppen. En dan wordt de zwangerschap gestopt. En dan voel je je alleen en dan krijg je alleen maar koude, kille reacties, terwijl je eigenlijk gewoon liefde wil.
Ja, klopt. Ja, en ik merkte dat ik daardoor ook vrij snel. Ja, je hebt op een gegeven moment krijg je het idee dat het verdriet er niet mag zijn. Omdat jij de enige bent die dat zo ervaart. Dus op een gegeven moment ga je ook twijfelen aan jezelf. En ik merkte dat mijn manier om daarmee om te gaan was dus ook bij mezelf op een gegeven moment zeggen van, nou ja, oké, nou ja, dan is dit wat het is. Het is gebeurd en we gaan weer door. Dus je creëert ook dat je zelf je verdriet gaat ontkennen en dat je zelf doorgaat en dat mensen dan dus helemaal niet meer erbij stil gaan staan. Als jij natuurlijk stoer doorgaat, dan denken mensen dat jij er ook wel oké mee bent.
Ja. Hey, en als we nu de klok terug zouden draaien, stel je zou nu weer op dezelfde keuze zijn, hoe zou je dat met de wetenschap van hoe je dat toen hebt gedaan, hoe zou je dat nu anders willen doen? Daar heb je vast wel over nagedacht.
Ja, nou ja, ik denk dat ik sowieso. Kijk, ik was toen de tijd 24. En dan ben je nog jong. Dan ben je natuurlijk ook wel heel erg vatbaar en beïnvloedbaar voor de mening van anderen. Ik denk dat ik nu veel eerder mezelf zou uitspreken over wat ik wil. Ik zou nu de ruimte helemaal niet meer laten voor mensen om daar hun mening over te geven. En ik denk dat het meest grote. Ja, de meest grote verandering zou zijn nu. En ik zou veel beter aangeven hoe ik me voel.
Ja, en ik denk ook, Kelly, dat dat ook het grote taboe is. Is dat heel veel, ik spreek meer vrouwen, ook omdat ik 1-op-1 trajecten doe en de Stillborn Sisterhood heb. En ik hoor ook dat de eerste paar maanden is er veel aandacht en daarna ebt dat weg. Omdat er gewoon weinig tastbare herinneringen zijn. Er zijn, weet je, ze hebben het kindje niet gekend. En in 12 weken is het natuurlijk relatief kort. Ik heb zelf een miskraam gehad op 7 weken, dus dat was helemaal nog niet zo. We hadden nog niemand verteld ook. En dan is. Dat maakt ook dat je gewoon je sowieso al alleen voelt. Want je hebt niet het blije nieuws gedeeld dat je zwanger bent. En dan krijg je een miskraam. En dan is het opeens weg. En je zit met al die hormonen die je door je lijf gieren. Want ook met het afbreken van de zwangerschap en het kindje geboren laten worden. Want het moet afvloeren uit je lichaam. Heb jij ook een soort van, is het gewoon echt weg. Dus je hebt ook die zwangerschapshormonen gehad. En die moeten ook uit je lichaam. En je voelt je schuldig. Ja. En je voelt je alleen. En je voelt je verdrietig. En je omgeving is er niet. Eigenlijk is het gewoon keihard.
Ja, en ik denk dat ik dat toen der tijd niet eens zo erg door had. Want wat ik zeg, je bent jong. Dus ik ben vrij snel heb ik de knop omgezet en ben ik doorgegaan. En dan merk je dus dat op een veel later moment, dat komt er bij je terug.
En hoe merkte je dat het terugkwam?
Ik besefte dat heel erg tijdens de zwangerschap van mijn dochtertje. Ik heb natuurlijk een dochtertje van 5. En ik merkte dat je op dat moment ga je natuurlijk, je gaat vergelijken. Je gaat heel erg vergelijken dat op het moment dat je eigenlijk, vanaf het moment dat je de test doet eigenlijk, en je ziet dat die positief is,
ja.
Dan word je toch een beetje teruggegooid. En dan ga je toch nadenken. Je gaat ineens voel je weer de dingen die je toen de tijd natuurlijk ook voelde.
Ja.
En ik denk dat ik het eigenlijk toen pas echt verwerkt heb.
Ja, ik snap wel wat je daarmee zegt. Want waarschijnlijk die 12 weken dat je zwanger was, dat die gewoon parallel liepen aan de zwangerschap die je 7 jaar daarvoor hebt gehad.
Ja, maar ook weer het delen van natuurlijk. Want ik heb toenertijd, toen ik 24 was, er waren in mijn directe omgeving best aardig wat mensen die het wisten. Wat ik trouwens achteraf, nu ik daarover nadenk, kijk, ik had de pech dat natuurlijk niet iedereen daar heel erg ondersteunend in was. Maar als ik jou hoor zeggen van, goh, een miskraam krijgen terwijl niemand weet dat je zwanger bent. Dat is misschien nog wel veel meer alleen. Ik had het natuurlijk wel uitgesproken. Dus op die manier wist ook iedereen van de miskraam af. Want als jij iemand vertelt dat je zwanger bent, dan kom je er niet onderuit om ook te delen dat je het niet meer bent.
Nee.
Maar ik merkte wel dat vooral het weer opnieuw vertellen aan mensen van, goh, ik ben zwanger. En toenertijd bij mijn dochtertje, de hele situatie was anders. Dus de reacties waren daarin natuurlijk heel anders. En dat was ergens best confronterend. Dat iedereen dan wel blij is en enthousiast is. En, want ik heb natuurlijk eerder dezelfde mensen verteld dat ik zwanger was. En je wordt toch onbewust. Merk je dat contrast heel erg.
Dan was je ook benieuwd hoe ze nu zouden reageren. Want nu gaan ze om zonder dat ze erg naar de wel hun goedkeuring over deze zwangerschap blijkbaar. Door enthousiast te zijn.
Ja. Nou, en ik had ook niet anders verwacht. Want wat ik zeg, bij deze zwangerschap was ik inmiddels 30 jaar oud en had ik een jarenlange relatie. En dus dan is het, laat ik het zeggen, vanuit maatschappelijk oogpunt was het niet meer dan normaal dat je dan op een gegeven moment aan kinderen begint. Dat is natuurlijk toch hoe mensen daarnaar kijken.
Ja,
en dan is iedereen blij voor je.
Ja, nog even terugkomen op dat zwanger worden. Er wordt nog steeds heel vaak gezegd, joh, je gaat nog pas echt geloven dat het goed gaat als je de 12, 14 weken gepasseerd bent. Dus daarom houden heel veel mensen het stil, want dat is van oudsher is dat gewoon een gedachte. Terwijl ik steeds meer stemmen hoor die zeggen, eigenlijk zou je gewoon op het moment dat je ontdekt dat je gewoon je directe omgeving, de mensen die in de cirkel zitten, gewoon vertellen, ik ben zwanger. Ik ben in verwachting en we krijgen een kleintje.
Ja. Want ik heb dan dat bewust ook gedaan.
Ja, met de positieve dingen kunnen ze mee. Maar als het dan niet goed gaat, om wat voor reden dan ook. Dan is er gewoon meer draagvlak voor. En dat is natuurlijk gewoon wel heel erg fijn.
Ja, nee, ik ben daar absoluut medestander van. Om het moment dat je zwanger raakt. En natuurlijk, ik begrijp dat je het niet op social media gooit. Ik snap dat je eerst meer zekerheid wil. Maar ik ben er echt voorstander van om zeker je directe omgeving dat gewoon aan te geven. Want ook als het misgaat, is het juist fijn dat er mensen zijn die al in het verhaal zitten. Die al op de hoogte zijn. En die je dan dus niet een soort van tegelijk moet vertellen dat je en zwanger was en het is misgegaan.
Precies, want dan is het, zijn die emoties voor mensen die, om het te vatten, wordt anders. En daardoor heb je eigenlijk meteen al een afstand. Terwijl niets liever dat je wil, is dat je omgeving dicht bij je staat. Want je hebt ze gewoon nodig, want een potentieel leven is voor weg. En dat doet gewoon pijn en dat geeft verdriet. En je voelt je schuldig, want het is in jouw lichaam gebeurd. Ik voelde me heel erg schuldig, 3 keer. Want we waren heel blij en de 3 kindjes waren enorm gewenst. Alleen in mijn lichaam ging het verkeerd, want mijn lichaam was ziek. Dus ik voelde me mega schuldig. En jij zei ook dat jij je schuldig voelde omdat het in jouw lichaam was gebeurd. Toen je zwanger was van je dochter, vond je dat ook spannend? Was je ook bang dat het weer mis zou gaan na 12 weken, omdat het bij je eerste zwangerschap ook misging?
Nee, gek genoeg eigenlijk helemaal niet.
Fijn.
Ja, nee, ik merkte dat ik... Kijk, wij waren natuurlijk ook bewust bezig met zwanger worden. En eigenlijk, nee, op het moment dat ik zag dat de test positief was... ik weet niet, ik ben er vol in meegegaan. Ik heb eigenlijk... Natuurlijk, je weet, er is altijd kans dat het misgaat. Elke vrouw weet dat. Op het moment dat je zwanger raakt, het kan misgaan. Maar ik heb daar niet... Ik ben daar niet extra angstig voor geweest. Ik heb eigenlijk... Nee, ik heb daar eigenlijk helemaal ook niet heel veel over nagedacht.
Ja, en dat krijg ik ook terug bij de stillborn sister, de vrouwen die daarin zitten. Eigenlijk is het allemaal overeenkomstig en dat is gewoon fijn, want daar praten we met elkaar over. We voelen ons alleen, we voelen ons schuldig en we missen aansluiting met de directe omgeving, omdat het soort van ver van hun bedshow is. Het is niet echt te vatten wat er is gebeurd. Het zijn vaak, wel als het kindje wat ouder is, dat het echte mensjes zijn. Dan wordt er ook echt afscheid genomen met crematie. En dan vult iedereen dat in op zijn eigen manier. Alleen de herinneringen en de tastbare herinneringen zijn zo klein. Waardoor het voor de omgeving heel snel weer is van, we gaan door met het leven. En terwijl voor jou het leven als het ware stilstond. Had jij dat toen ook met je miskraam? Dat je dacht van, ik wil dit gevoel, het verlies, het verdriet, wil ik gewoon toch wel een tijdje gewoon... voelen, omdat je...
Nou, ik denk dat... kijk, op het moment dat je natuurlijk zwanger raakt, je voelt het. Je voelt het in je lichaam. Je ben je er heel bewust van dat je op dat moment... Ja, dat er iets in je groeit. Dat je iets met je meedraagt. Je voelt het. En ik denk dat... ik weet dat ik werd heel beschermend. Dus je gaat met je hand op je buik lopen. Dat soort dingen... Maar je gaat natuurlijk ook heel erg nadenken over de toekomst. Dus je gaat al nadenken van, waar komt die kinderkamer dan? En hoe ga ik dit doen? Hoe pak ik dit op? En op het moment dat dat natuurlijk in één klap weer verdwijnt... je neemt natuurlijk niet alleen afscheid van je kindje... maar je neemt ook afscheid van een soort beeld wat je al in je hoofd had.
Een dromen. Ja.
Een soort toekomstplan.
Ja.
En ik merkte dat... Ik vond... Dat heel erg lastig. En je bent toch in je hoofd, ben je instant moeder.
Klopt.
Je bent al echt aan het nadenken over basisscholen en over... ik dacht over van alles na. Ik kon uren op de bank zitten en een heel leven in mijn hoofd. En ik denk dat dat het moeilijkste is. Dat je op dat moment daar ook afscheid van neemt. En weer verder gaat met het leven. Zoals het eigenlijk voorheen ook was. Ik denk dat is natuurlijk... iedereen, het moment dat je een kind krijgt, het zet heel je leven op zijn kop.
Ja, en die befaamde roze wolk, die is er echt. Op het moment dat je de verandering in je lichaam voelt, je borsten worden groter, je wordt misschien ochtendziek of je wordt misselijk en alles is aan het veranderen en je voelt het gewoon. Dus het maakt iets in je los dat je automatisch gaat dromen, verlangen, invullen, toekomstplannen maken. En met een miskraam, in jouw geval, is het gewoon boem, weg.
Nou dat, er gaat een dikke streep door en het wordt in de prullenbak gegooid, al die plannen en het is weg.
En na verloop van tijd is het, wat jij ook zei, is het net alsof het er nooit geweest is. Terwijl het er voor jou wel is geweest.
Ja, en ik merkte, wat ik ook erg lastig vond, is dat ik iemand in mijn familie kreeg een kindje op het moment dat ik ook een kindje gekregen zou hebben. En daar ben ik me wel altijd heel bewust van geweest. Zodra dat kindje 1 werd, of 2, of 3, of je zag mijlpalen op Facebook. En dat ik wel elke keer een soort van teruggegooid werd van stel dat. En dan had mijn kindje dus nu ook zo oud geweest. Of dan had mijn kindje ook naar de basisschool gegaan. En Ja, dat, en dat blijven toch dingen, dat je elke keer als ik dat kindje zie, associeer je het daar toch mee, dat je denkt, ja.
Oké, dus kan ik dan ook eigenlijk, mag ik jou de vraag stellen, voel jij je moeder van 2 of voel jij je moeder van 1 dochter?
Ja, die vind ik heel lastig, want ik voel me absoluut ook moeder van het kindje van de miskraam.
Ja.
Maar tegelijkertijd zie ik mijn dochter wel als mijn enige kind. Het is voor mij heel erg alsof het, ja, hoe leg ik dit uit? Alsof het niet met elkaar te maken heeft. Alsof het 2 aparte werelden zijn, waarin ik echt wel moeder ben van beide.
Ja. Ja. Maar is ook zo, want jouw dochter, die ben je aan het opvoeden. Daar heb je luiers verschoond, flesjes gegeven. Die ben je aan het opvoeden. En het andere kindje... Ja, dat is er niet om luisteren. Daar heb je niet nachten van wakker gelegen. Je hebt een manier van verdriet. Nee. Maar niet omdat hij of zij jou uit de slaap hield. Of dat de baby flesje moest. Of dat hij ziek was of tandjes of noem maar op. Dus het zijn ook 2 werelden. Alleen ik voel me dus wel moeder van 3. En ik heb helaas 3 kindjes waar ik nooit hoeven zorgen. En dat maakt het ook wel heel... Ja, dat doet soms pijn. En dat maakt ook wel het verlangen. En het niet weten hoe ze zouden zijn geworden. En dat is die andere wereld, denk ik, dat je bedoelt. Klopt dat?
Ja, het is... Kijk, ik zie mijn dochter zie ik absoluut als mijn... ja, ik zie haar als enigst kind. Ik zie haar ook als mijn oudste, zeg maar. Dus ik heb... Niet dat ik denk van, goh, zij heeft nog een oudere broer of zus. Dat heb ik niet. Maar tegelijkertijd, ja, ik voel me wel moeder ook van het kindje wat ik toen kwijtgeraakt ben. Dus dat is, het is alsof er nog dan een soort van parallel universum is waarin je ook moeder bent. Ja. Maar ik zie het niet als gezin, laat ik het zo zeggen. Ik zie het niet als gezin.
Maar het mag er wel zijn.
Ja, maar het mag er wel zijn.
Ja, precies. En ik denk dat al een hele mooie stap is in de erkenning. Dat jij gewoon... 2 keer een zwangerschap heb gehad. Dus de ene kindje mag helaas niet leven en de andere leeft wel. En dat het er mag zijn en dat je erover kunt praten, dat is gewoon al heel fijn.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Hoe vind je dit om dit zo te vertellen? Want je vond het heel spannend vooraf.
Ja, maar ik merk dat het... makkelijker is niet het goede woord. Maar wij hebben natuurlijk pas hier een heel gesprek over gehad. En ik merk dat het voelt inderdaad hetzelfde. En ik praat hier niet vaak over. En tegelijkertijd, wat ik aan jou aangaf, is het voor mij... Ik heb dit wel een plek gegeven. Dus het voelt niet meer moeilijk om erover te praten. En het is ergens... Ja, misschien toch ook wel weer fijn om het er gewoon weer eens over te hebben. Het is natuurlijk niet een gesprek wat je dagelijks voert. Nou, waarschijnlijk niet eens maandelijks. Je hebt het er eigenlijk nooit over.
Nee.
Het is ook alweer fijn om het daar weer een keer over te hebben.
Ja, want ik vind in de westerse wereld, en dat hoor ik ook van heel veel vrouwen, is het dat we het maar gewoon weg moeten stoppen. Want dan is het er niet en we praten er niet over, want het zijn moeilijke onderwerpen. Terwijl als je het meemaakt, en er zijn zoveel vrouwen die een miskraam meemaken, en stilgeboorte komt ook vaak voor. Ja, ja dat is... levensbepalend en levensveranderend. En ik was ook moeder van 3 kinderen geweest anders. En die waren nu 18, 17 en 19 geworden dit jaar. Ja, weet je, ze zijn er niet. Dus eigenlijk draag je ze gewoon wel levenslang met je mee. En als daar nooit over gesproken kan worden, is dat gewoon verdrietig en maakt ook een leegte. Dus jij gaf mij de vorige keer ook terug toen het uit het niets ontstond is. Van Nou, toen zei je, het is gewoon heel fijn om hierover te praten. Want het geeft gewoon ook een stuk verlichting en een stuk erkenning en herkenning. Ja. Dingen die we toen zeiden en nu ook weer zeggen. En het mag er gewoon zijn. En dat is het fijne hieraan.
Ja. Nou, ik denk ook dat... en dat klinkt altijd een beetje als een dooddoener. Maar als je het... Als vrouw zijnde niet hebt meegemaakt, kun je je niet verplaatsen in hoe het is. En ik denk dat dat misschien ook de reden is waarom je er toch minder snel over praat. Op het moment dat jij erover praat met iemand die het ook meegemaakt heeft, en dan kom je heel snel in dat stuk erkenning. Dat hadden wij natuurlijk ook. Dan zit je heel snel op dezelfde golflengte, je weet heel snel waar je het over hebt. Maar als je dat natuurlijk met iemand bespreekt die het niet mee heeft gemaakt, ja, het is eigenlijk misschien een beetje hetzelfde als het hebben van kinderen, of het opvoeden van kinderen. Daar kunnen mensen die het niet doen, kunnen er nog van alles over zeggen en van alles over vinden. Maar je ervaart het pas als je het echt zelf meemaakt. En ik denk precies dat met dit ook is. Dat het moment dat jij het daarover hebt met iemand die het nooit heeft meegemaakt, dan is het heel moeilijk uitleggen. En dan is het heel moeilijk om elkaar te begrijpen.
Klopt. En dan krijg je ook mensen die het niet hebben meegemaakt, die zeggen onbedoeld hele kwetsbare dingen. En waarvan ook nog ook nog iets mag gaan gebeuren, waardoor ik ook bezig ben met bewustwording creëren wat het met je doet als je dit meemaakt. Want gelukkig heeft het gros van de mensen het niet meegemaakt. Alleen, er is ook een hele grote groep die het wel heeft meegemaakt. Dus ik vind het echt heel fijn dat jij je verhaal hebt willen delen, Kelly. Ik vind het stoer. Ik vind het dapper. Ik weet hoe spannend je het voelt. En dank je wel dat je tijd hebt genomen om dit te vertellen.
Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast over babyverlies. Ik hoop dat de verhalen en inzichten die ik vandaag heb gedeeld jou steun bieden in je eigen proces. Of je helpen om andere vrouwen die dit onvoorstelbare verlies hebben meegemaakt beter te begrijpen. Vergeet niet je te abonneren op mijn podcast, zodat je geen enkel gesprek mist. Elk verhaal doet ertoe en verdient het om gehoord te worden. Wil je meer steun en verbinding vinden? Sluit je dan aan bij de Stillborn Sisterhood. Mijn community speciaal voor vrouwen die babyverlies hebben ervaren. Hier kun je in een veilige en begripvolle omgeving jouw ervaringen delen en steun vinden bij anderen die weten wat je doormaakt. Bezoek mijn website of volg mij op sociale media om meer te weten te komen en lid te worden. Samen staan we sterk en voorkomen we dat babyverlies geen zwijgverlies wordt.